Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Els Verhaert en namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin dominee Henk Nekeman uit Olst voor zal gaan. De organist van morgen is Teus de Mik, de lector is Ise Vredegoor en de koster vandaag is Ab Garretsen. De opname zal verzorgd worden door Willem van der Spoel. De bloemengroet gaat vandaag naar mevrouw Wieneke Spaan-Scholten in Steenderen. Op woensdag 26 maart is er weer een koffie met een oortje om 10:00 in het Anker. U bent van harte welkom. Aanstaande maandagavond 24 maart geeft Dr. Anders Boon een lezing over Vrede op aarde, beleven wij dat nog? In Wichmond, in het Witmoendi-gebouw, achter de kerk, bent u van harte welkom. De aanvang is 8:00, de zaal is open om 7:30 en de toegang is gratis. Zondag 30 maart is er in de Remigiuskerk in Hengelo een benefietconcert voor de World Servants Groep, waar Wilma Visser Beeftink en haar dochter Anne Femke deel van uitmaken. Medewerking wordt verleend door vocalgroep Full House en het gospelkoor Quadrant uit Zutphen. Aanvang is om 2:30 en het concert is gratis. Doch, een vrije gift is welkom. Voor nu kunt u uw gave geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. En de uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk gemeentewerk. Volgende week zondag 30 maart is er weer een dienst om 10:00 in het Anker. Dominee Hubertien voor Oostwijk zal dan voorgaan. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. Wij wensen elkaar een goede dienst en ik wil u vragen te gaan staan.
Ons aanvangslied is Psalm 25, de versen 7, 9 en 10. Gods verborgen omgang vinden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Willen we samen bidden het gebed om ontferming en we sluiten dat af met het Kyrie zoals u dat kent en zoals dat aangegeven is. Eeuwige God en Vader, vanuit een wereld van onvrede komen wij bij u. Wat duurt het lang voordat de vrede daagt, dat de wapens zwijgen in Oekraïne, in Rusland, in Gaza, in Congo, in Soedan en op zoveel plaatsen in deze wereld waar mensen elkaar naar het leven staan. Heer, we weten de wereld kent slechts strijd. En we bidden u om ontferming, om de ontelbare schare van slachtoffers. Mannen, vrouwen, kinderen, die leven in chaos en ellende. Eeuwige God en Vader, we zien om ons heen hoe verdrietig mensen zijn. Om wat hen is overkomen, hen is aangedaan. Verscheurde harten, geschonden vertrouwen, miskend en in de steek gelaten. Mannen, vrouwen, kinderen, waarvoor? We bidden u om ontferming. Eeuwige God en Vader, omwille van zoveel die de vrede zoeken, verdraagzaamheid en liefde, die zo verlangen naar een andere en betere tijd. Geloof dat het anders zal zijn in de gemeenschap met u en met elkaar, die leven vanuit de hoop, dat gij het zijt, die ons leven draagt en ons de vergezichten geeft van een land waarin de poorten der gerechtigheid open staan. En waar uw liefde woont voor heel uw schepping, wij bidden u om ontferming. Zingen wij aansluitend het lied 695, Heer, raak mij aan met uw adem. En dit lied is eigenlijk al een opmaat naar de lezingen van vanmorgen. We willen bidden het gebed van deze zondag. Eeuwige, Gij wilt aanwezig zijn waar mensen samenkomen in de stilte van uw huis, om uw stem te horen, om een glimp op te vangen van uw aanwezigheid. Wij bidden u, open onze ogen en laat ons zien wie Gij zijt. Barmhartig, liefdevol en vol van genade in deze 40 dagen en heel ons leven. Amen. En voordat we uit de schrift gaan lezen, is er nog even aandacht voor de kinderen.
Wij zijn bezig met ons paasproject. En de vorige keer hadden we een hele mooie poster hangen met ook een bril ervoor. En door die bril konden we niet zo goed kijken. Bij de kinderkerk kwamen we erachter dat je soms ook eens goed moet kijken. En door eens een andere bril op te zetten, dat je het toch wel anders ziet. Vin, weet jij nog vorige keer wat er achter de bril zat? Weet je dat nog? Ja, het leek allemaal een dooie grond. Maar toen we de bril weghaalden, zaten er allemaal hartjes achter. En we hebben zelf ook zonnebrillen gemaakt. En de kinderen die vandaag meegaan, die mogen ook nog even een eigen zonnebril maken. Om toch eens door een andere bril te kijken. Dit keer hebben we hetzelfde verhaal als hier in de kerk. Ja, we zien een beetje een dooie boom. Mevrouw is aan het, iets aan het planten. Ze wil iets. Gaat ze hem water geven, gaat ze hem omhakken. We zijn benieuwd wat er straks achter de zonnebril tevoorschijn komt.
Wij gaan hier uit de Bijbel lezen, Exodus 6, vers 1 tot 7, en jij wilde het voor ons doen.
Ik lees uit Exodus 6, vers 1 tot en met 7. Maar de Heer antwoordde hem: Nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen. Ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan. Hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen. God zei tegen Mozes: Ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God, de ontzagwekkende. Maar mijn naam Heer heb ik hen niet bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaan aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die door de Egyptenaren is opgelegd gehoord. En dat heeft mij aan deze belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen. Ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Ik zal jullie verlossen met opgeheven arm en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de Heer, jullie God ben, die jullie bevrijdt en de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Tot zover deze lezing.
Dankjewel. En we zingen hierop lied 103a. De tweede lezing is uit het evangelie van Lucas, Lucas 13, de versen 1 tot 9. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over Galileërs, van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. Hij zei tegen hen, denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat lot ondergaan hebben? Zeker niet, ik zeg jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zullen je allemaal op diezelfde wijze omkomen. Of de 18 die stierven doordat de Zolaam toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier, al 3 jaar kom ik kijken of de vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit. Maar de wijngaardenier zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Tot zover deze verlezing, waarop wij zingen de acclamatie. Gemeente van Christus, beste mensen, u hier in deze kerkzaal en u die op een andere manier met ons bent verbonden. Het is vandaag de 3e zondag van de 40 dagen tijd en deze zondag draagt de naam Oculi, wat betekent mijn ogen zien bestendig op u. Psalm 25, vers 15, en we zongen daarvan in ons aanvangslied. Mijn ogen zien bestendig op u, en daarmee bedoelt de psalmist de God van Israël. In deze lijdenstijd of vasten, keert de mens zich naar binnen en trekt zich terug in zijn binnenkamer, om zich als het ware af te sluiten voor de buitenwereld en alleen zo oor en oog te hebben voor God. Meer nog, hoe God in jouw leven, in mijn leven, gebeden wil zijn. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Dat klinkt mooi. Dat klinkt vroom, maar hoe is dat in ons eigen leven? Hoe is dat in het leven van u en van mij? Hoe worden wij in het leven van alle dag en in deze tijd overspoeld met het nieuws wat er gaande is in de wereld? Hoe houdt ons de geopolitiek bezig? De zorg om wat komen gaat. De zorg om Oekraïne en de gevolgen voor ons. De zorgen om Gaza en de gevolgen daarvan in het Midden-Oosten. De verhouding van Israël en de volken die aan haar grenzen leven. Hoe sta je met je geloof als christen met deze vragen in het leven, in deze wereld? Met deze vraag komen we uit bij de lezing van Lucas van vanmorgen. Lucas neemt ons mee in de geopolitiek uit van de eerste eeuw. Het is de tijd dat Palestina onder heerschappij kwam van de keizer van Rome, Nero. Jeruzalem staat op het punt om te vallen onder de Romeinse legeraanvoerder Vespasianus. Hij zou later ook keizer worden. En de val van Jeruzalem is in het jaar 70. En de tijd van toen, met het vergelijking met de tijd van nu, kent frappante overeenkomsten. Namelijk als je kijkt naar de rol van de wereldleider. De wereldleider van toen, de keizer van Rome, was erop uit om heel de toenmalige bekende wereld in zijn macht te krijgen, onder zijn heerschappij. En wat zien we bij Trump? Wat zien we bij Poetin? Wat zien we bij Xi? Dat zij, Trump, wil Groenland, Trump wil Mexico, Canada, Gaza, en Poetin wil Oekraïne en het herstel van het grote Russische Rijk. En Xi wil invloedssfeer in Europa, in Afrika, Amerika, met handel en havens en belangrijke infrastructuur. Er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. En zo zei Jan Terlouw eens tegen mij: wie de wapens heeft, heeft de macht. Wapens om te vechten voor je idealen. Wapens om af te schrikken waarvoor je bang bent. Gemeente, wat moet je hiermee aan? Wat is je geloven waard in zo'n wereld? En hoe sta je als christen in het leven? Het zijn deze vragen waar Lucas over schrijft. Het zijn vragen die ertoe doen wanneer je bewust met je geloof in het leven wil staan, als navolger van Jezus Christus, onze Heer. Lucas beschrijft de situatie van Judese Galileërs in de tijd van Jezus en hun strijd tegen de bezettende macht van de Romeinen. En met name op het platteland was er veel verzet, in tegenstelling tot de steden. De strijd op het platteland werd ingegeven door de godsdienstige opvatting van het nationalisme. En we kennen dit uit het anti-Europese sentiment. Het eigen volk eerst. En we kennen dat ook in het populisme. Judeërs, Galileërs voeren de strijd tegen de macht van de Romeinen en brengen daar grote offers voor en moeten grote verliezen incasseren. Ze strijden in Gods naam om hun grond, om hun zekerheden veilig te stellen. En het is een resultaat van uiteindelijk een verloren strijd. Een strijd in Gods naam kent alleen verliezers. Wat toch een grote zonde van alleen de Galileërs die hun leven hebben gelaten in de strijd. Of ook van allen die ook zo denken dat je in Gods naam de strijd kunt winnen omwille van je eigen behoud. Zo'n strijd kent alleen verliezers. Als jij wilt dat God doet zoals jij dat vindt dat de uitkomst moet zijn. Dat jij je zin krijgt. Jezus zegt, als je daarin je niet bekeert, zul je ook omkomen, net zoals die Galileërs. En daar valt het woord bekering. En we zullen straks zien aan de hand van de gelijkenis wat dat betekent. En dan beschrijft Lucas nog een ramp van de 18 op wie de wachttoren van Siloam viel. Even tussen haakjes. Gelukkig dat bij de val van de Wilhelminatoren in Valkenburg er geen slachtoffers vielen. Siliam was een badhuis voor rituele reiniging van de Judeërs. En het badhuis werd omgebouwd tot een wachttoren, zoals die ook bij wijngaarden worden gebouwd. De wachters staan op de uitkijk om op tijd de indringers te signaleren. Hun filosofie is: kies voor het isolement en wees op je hoede. Het is je veiligheid zoeken voor een boze wereld door je op te sluiten binnen de muren van je eigen bastion, achter de muren van je eigen stad, van Jeruzalem, binnen de muren van je eigen kerk. Maar de toren stortte in en 18 wachters kwamen om. Eigen schuld van de 18, of collectieve schuld van alle Jeruzalemmers, die zich in hun eigen godsdienstig isolement dachten te vrij waren. Maar indien je niet bekeert, zullen alle omkomen. En de moraal van deze verhalen is dat je nog in Gods naam je recht moet zoeken tegen de ander, en dat je nog in Gods naam je moet isoleren om je zo te menen kunnen vrijwaren van rampen en tegenspoeden. Dat is niet je redding, maar dat is je ondergang. Je kunt God niet voor jouw karretje spannen. Nee, God is anders. Anders dan de verbeelde menselijke goden van eigenwaan en zelfzuchtigheid. God is anders, en dat gaan we zien aan de hand van de gelijkenis van Jezus over de vijgenboom in de wijngaard. Mijn ogen zijn bestendig op u. Het beeld van de wijngaard, met daarin een vijgenboom, is een alledaags beeld in Israël, en wij kunnen ons dat voorstellen. Het verhaal gaat dat een geplante vijgenboom geen vrucht draagt. Zelfs na 3 jaar is er geen vrucht te bekennen. En aan zo'n vruchteloze boom heb je niets. Je kunt hem dan beter omhakken en een nieuwe planten. De vruchtbare grond kan beter besteed worden. Dat is toch goed boerenverstand. Zo redeneert de eigenaar van de vijgenboom. Maar de wijngaardenier is het daar nog niet zo direct mee eens. Heer, geef hem dit jaar nog, zodat ik er omheen kan graven en kan bemesten. Als hij dan vrucht geeft in het komende jaar, als hij dan nog geen vrucht geeft in het komende jaar, dan zult u hem rooien. En nu de uitleg. De eigenaar van de wijngaard is de God van Israël. En de wijngaard is de wereld, de schepping. En de vijgenboom is Israël. Israël, het volk van Gods verbond en van belofte, Israël is beelddrager van Gods trouw en van Gods liefde voor de wereld, opdat heel de aarde tot zegen zal zijn. Israël is een volk met een opdracht om tzaddik te zijn, rechtvaardig, en te doen wat de Torah aangeeft, te leven uit Gods woord. En als het daaruit leeft, zal het goede vrucht voortbrengen. Telkens 3 jaar. In 3 jaar leest Israël de Torah. En daarna weer van voren af aan. Zo kennen wij ook het leesrooster in onze kerk. En in deze tijd van lezen en leren komt God zichtbaar en tastbaar aan het licht. En wordt Gods koninkrijk zichtbaar in de wereld. Dat is leven uit de Torah. Dat is leven naar het evangelie aangaande Jezus Christus. En hierin en bij dit alles wordt nu een speciale rol weggelegd voor de wijngaardenier. En die is naar het evangelie van Lucas Jezus Christus onze Heer. Het is Jezus die om de boom heen graaft, zodat er weer lucht bij de wortels kan komen, dat de grond nieuwe adem krijgt en wordt bemest met de kracht van zijn geest. Als ik zelf, zo zegt de wijngaardenier, mijzelf zo mijn leven geef, dan zul je eens zien hoe de onvruchtbare vijgenboom zal groeien en vrucht zal dragen. Wat betekent deze gelijkenis voor ons als gemeente? Voor ons als gelovige mens in een wereld waarin gestreden wordt om macht, om bezit, om status. Wat betekent deze gelijkenis in een wereld die kraakt van ellende in haar voegen? Zoveel onrecht, zoveel ongelijkheid, zoveel onrechtvaardigheid en liefdeloosheid. Wat betekent deze gelijkenis in een wereld van wanhoop? Het antwoord is, zoals we straks al hoorden, bekering, opdat gij u bekeert. Dat je niet God voor jouw karretje probeert te spannen om jouw idealen te realiseren en jouw leven zeker te stellen. Maar zoals Jezus leert bidden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat je niet in een isolementje afkeert van de wereld en hoopt zo het lijden en het kwaad in deze wereld te kunnen ontlopen of te ontkomen. Het is niet een stil maar wacht maar en alles komt wel weer vanzelf goed. Het is veel meer, en dat is ook de bekering, om je ogen te richten op die ene God, die Jezus zijn Vader noemt, en met hem de weg gaat, op weg naar Jeruzalem, de stad van vrede. Daar zal de vijgenboom vol op vruchten dragen, en is het feest van het nieuwe leven. De levende die onder ons verschijnt, als de nieuwe adem. De opstanding van het leven is het vergezicht van Gods koninkrijk op aarde. Een vergezicht dat verder reikt dan de kortzichtigheid van de strijd van de machten van de dictators. Uiteindelijk zijn zij alleen maar verliezers. Maar met de levende kracht van Jezus en het elan van zijn Heilige Geest zien en denken wij verder vanuit een leven in de gloria van Gods Koninkrijk. Met ontferming bewogen is er een wereld te winnen aan rechtvaardigheid, aan toegewijde liefde voor de medemens. Aan vrede op aarde. Een mens te zijn op aarde. Dat is leven. Van genade buiten de eeuwigheid. Dat is leven van de woorden die opgeschreven staan. En dat is net als Jezus worden. Die het ons heeft voorgedaan. Amen. En na orgelspel gaan wij dat lied zingen. Lied 538. willen we samen danken naar binnen. God, Gij schenkt het geloof om te vertrouwen op uw woord, waarin wij horen van vergezichten, van uw koninkrijk op aarde. Heer, leer ons verder te kijken en verder te denken dan de waan van alle dag. Leer dat wij door uw lijden en sterven ons verbonden weten met de lijdende en de stervende in deze wereld. Dat wij allen uitzien naar een leven dat verder reikt dan de dood. Uw Zoon is als de levende onder ons verschenen. Wij danken u daarvoor. We leggen voor u neer de zieken en hen die lijden onder het gemis van een geliefde. Kom hen tegemoet met woorden van bemoediging en met een gebaar van liefde, van omzien naar elkaar. Heer, we kunnen elkaar troosten en ons ontfermen, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. We leggen voor u neer wier leven zo gedeukt en gehavend is door oorlog en geweld, die voortaan moeten leven met een handicap en trauma. Wil hen schragen met goede zorg en aandacht. Wij bidden u voor onze overheid, dat zij in alles dienend wil zijn, omwille van de kwetsbaren, de armen, hen die hier komen om een veilig heenkomen zoeken. Wij bidden u voor uw kerk, hier in Steenderen en Bronkhorst, een wereldwijd, dat zij in alles de stilte bewaart, waarin uw evangelie tot spreken komt en uw Tora wordt gedaan, in liefde voor de naaste. We worden stil voor een persoonlijk gebed. En komen we uit deze stilte, bidden we samen het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Nou, de kinderen zouden terugkomen. Denk het ook. Willen wij wachten? Of ja, zie wel, ja. Oh, kijk eens. Het lijkt alsof de zon buiten schijnt, ik denk het ook. Kom maar.
school. Vince, iets lager. Hou maar iets lager. Sorry.
Ja, wij hebben gekeken wat er onder de bril zat.
Weet je wat? De dominee had wat? Wil jij de bril er dan afhalen, Vince?
Want ook ons verhaal ging over een vijgenboom die maar niet ging bloeien. Maar ja, als je soms eens even geduld hebt en wat verder kijkt en wat beter kijkt, dan zien we dat er toch iets bloeit. En wij hebben zelf ook hele mooie bomen gemaakt met verf en met vingerverf. Die liggen nog even te drogen, maar die nemen we straks ook mee. De zonnebrillen mogen jullie daar neerleggen.
Dat is een hele mooie vijgenboom.
Ja, zeker. Ja.
We gaan ons slotlied zingen, O liefde die verborgen zijt, lied 561. Het blijven toch bijzondere woorden van zo'n lied en wat passend in de tijd waarin we leven. we mogen gaan in deze tijd om mens onder de mensen te zijn en in het leven te staan, om daarin beeld te zijn van Jezus Christus. En we mogen gaan onder de zegen van de Heer, dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, bewaart uw harten en uw gedachten in Jezus Christus onze Heer.